Wij doen belijdenis van het geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 40, vers 1. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Na het zingen van dit vers wordt u gelezen Gods heilig woord, Hebreeën 2. De schriftlezing is uit Hebreeën 2, na het zingen van Psalm 40, vers 1 en het doen van belijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gehoord is, opdat wij niet in eniger tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en al de overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan onbevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van de welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of wat is des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want waar daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen den doods maken zou. Want het betaamt hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt en broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u loszingen, en wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft, overmits dan die kinderen des vleeses en des bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijk dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door den dood teniet zou doen degene die het geweld uit dood had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw ogenpriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Gemeente, er is heel veel te zien in de wereld. En niemand zal vanmiddag zeggen, ik zie het niet. Het komt naar ons allen toe. Heel veel te zien. En het oog zegt nooit, het is genoeg. Ook ellende en verdrietige dingen zien we. Maar nu willen we vanmiddag niet kijken naar het mooie van de wereld of naar het verdrietige van de wereld. Laten we met elkaar zien op Jezus. Vanuit de woorden van vers 9 van Hebreeën 2, de tekstwoorden voor de prediking. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de doods maken zou. Tot zover onze tekstwoorden. We zingen Psalm 88, vers 1, vers 3 en vers 4... O God, mijn zeils, mijn toeverlaat. Vers 3. Ben afgezonderd bij de hoop. Dat is een moeilijk vers. Der doden die ter neergeslagen, in het bloeien van hun blijde dagen, gestuit in hun levensloop. En dan wordt het nog moeilijker. Vers 4. Gij hebt mij in de kuil gelegd. Gij, dat is dus de Heere, in diepte, in duisternis gesloten. Uw grimmigheid heeft mij verstoten. Dat kunnen we ook alleen maar zingen nadat we allereerst dus het eerste hebben gezongen. O God van mijn heil, van mijn Joshua, van mijn Jezus. O God, mijn heils, mijn toeverlaat. We zingen dus eerst het eerste en dan ook het derde en het vierde. U mag uw gaven geven. De Heere zegene u en uw gaven en de dankzegging zal ik bewaren voor het dankgebed. Na het amen zingen wij Psalm 37, vers 20. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God, hun sterkte als de angst hen knelt. Dat is vers 20 van Psalm 37. En dat na het amen van de preek. Ik moest denken, toen ik het 9e vers van Hebreeën 2 voor me had, aan een bekend boek, tenminste, dat neem ik aan bekend, van Isaac Ambrosius, een Engelse Puriteinse schrijver, die in 1664 een boek uitgaf met de titel Het zien op Jezus. Ja, we kunnen heel veel boeken schrijven over wat is geloof en heb ik het geloof en allemaal thema's uit de dogmatiek beschrijven. Dat is ook nodig, ook goed om daar kennis van te nemen. Maar het meest belangrijke voor de ziel, voor u en voor mij, en zo brengt ook Isaac Ambrosius dat onder woorden, is het zien op Jezus. En daar zal het ook vanmiddag over gaan, vanuit Hebreeën 2 vers 9. Het zien op Jezus. En de tekstwoorden, het 9e vers, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, vormt dat eerste gedeelte, vormt ook gelijk de kern van de prediking. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik stel twee vragen bij deze tekst. Wie zien Jezus? Want daar wordt over wij gesproken. Wie zijn die wij? Voor ons ook van belang om daar iets van te zien. Wie hier benoemd worden. Wij zien Jezus. Wie zijn dan die wij? Hoor ik daarbij? Luister zo op die wijze. Hoor ik daar dan ook bij? En ten tweede wil ik ingaan op wat ze zien in Jezus. En dat is heel veel. En ik kan er maar iets van aanstippen vanmiddag. Toch wil ik het doen. In de tijd die ik daarvoor heb. Dus twee gedachten. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Als je vader en moeder vanavond vragen, waar ging de preek over? Kun je zo het eerste gedeelte van de tekst noemen. En dan twee gedachten. Wie Jezus zien. En wat ze in hem zien. Allereerst wie hem zien. Ja, het woordje zien kan ons ook weer op het verkeerde been zetten. Dat we denken, ik moet iets zien. Ik moet iets beleven. Iets met mijn ogen of met mijn ogen dicht, visionair. Iets gaan zien. Waardoor ik ondersteboven ga of zoiets. Maar dat is niet wat Paulus, want die heeft de Hebreeënbrief geschreven, dat is niet wat Paulus bedoelt met zien. Het gaat hier voor Paulus in heel zijn preek, want de Hebreeënbrief is een woord van vermaning. Het is een preek, het is een preek voor de Hebreeën waarin God centraal staat en waarin het over Jezus gaat en over het ware geloof. En dat is ook in het begin van hoofdstuk 2 al naar voren gekomen. Het gaat om het geloof dat door het gehoor wordt gewerkt. Dus de oren moeten open. Als het gaat over het zien, de oogpoort, gaat het allereerst over de oorpoort. Hebreeën 2 vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Dus het gaat om het horen. En daar moeten we ons aan houden. Waar moeten we ons aan houden dan? En wat hebben de Hebreeën en ook wij, wat hebben zij en wij gehoord? Nou, dan ga ik naar vers 3 van hoofdstuk 2. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Dan gaat het over de verkondiging van de Heere Jezus, zijn persoon en zijn werk. die grote zaligheid. Dan gaat het over zijn kruis. Zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Dan gaat het over dat hij genoeg gedaan heeft. Dat er genade is voor de grootste van de zondaren. Dat zijn bloed dat gestort is, zondaren reinigt van al hun zonden. En dat is wat de Hebreeën hebben gehoord. En dat is wat ook wij hebben gehoord. En ik met u. Jaren daarachter in de kerk op de achterste bank bij het schot. Later als tiener daar rechtsbovenin. En nog weer later voorin. En nog weer later in de Pniokerk. Ik heb met u hier dat woord van de zaligheid gehoord. Die zo grote zaligheid. Waarom is die dan zo groot? Omdat wij sterven moeten. En sterven, dat is God ontmoeten. Dat is, en daarna het oordeel. En daar heeft Paulus het ook over. Hoe zullen wij ontvlieden? Dan gaat het over het ontvlieden, het ontkomen aan de toorn van God. Het ontkomen aan het oordeel wat op ons rust. Heeft de Heer Jezus zelf gezegd in het slot van Johannes 3. Wie niet gelooft, zo blijft de toorn van God op hem. Wat zijn we gezapig, gemeente. We denken neutraal te zijn voor de waarheid. We zijn zo neutraal. Maar het is voor of het is tegen. En het is vanuit die nood dat Paulus ook zegt. Hoe zullen we... Hij heeft geen woord, een vraag zonder een antwoord. Hoe zullen we ontvlieden? Er is geen ontvlieden meer. Maar nu is dat ontvlieden er nog. Dat ontvluchten, dat ontkomen aan het oordeel. Nu kan het nog, het is er nog. Want die boodschap van die zo grote zaligheid wordt ons verkondigd. We horen het met onze oren en worden aangesproken op het niveau van ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Maar als we doorleven, hoe zullen we ontvlieden? Daar heb je nu dat zien. Ja, dan gaat het dus over het ware geloof, dominee. Ja, inderdaad. Maar daar zit het voor mij wel op vast, want hoe gaat dat dan? Ja, Paulus heeft die vraag misschien ook gehoord, want die gaat erop in de Hebreeënbrief. Het gaat over God, het gaat over Jezus, het gaat over het ware geloof in heel deze preek van de Hebreeën. Daarom zegt hij ook, als het gaat over Hebreeën 6 bijvoorbeeld, dan gaat hij het over de gelovigen hebben. En dan zegt hij, wij die de toevlucht genomen hebben. De toevlucht genomen. Dan gebruikt Paulus een beeld. Het beeld van de vrijstad. De Heere gaf vrijsteden. En als iemand tijdens het werk per ongeluk iemand had gedood. Dan kon hij, dan mocht hij vluchten naar de vrijstad. Als de bloedwreker kwam om hem te zoeken en het bloed te wreken. God gaf aan zijn volk een weg van ontkoming aan de bloedwraak. Het voert te ver om daar nu dieper op in te gaan. Het gaat om het woord toevlucht. Paulus heeft dus het ware geloof dat door het gehoor van het woord waarin Christus en zijn kruis centraal staat. Nadat Paulus dat heeft gezegd, gaat hij ook uitbeelden wat dat ware geloof is en hoe dat functioneert. Dat is vluchten. Ontvlieden, hoe zult gij ontvlieden als we niet tot de Heere gaan, is er geen ontkomen meer aan. We moeten dus vluchten. Ja, niet zo in het wilde weg. Maar toevlucht nemen tot die. De. Met zo'n uitroepteken. De vrijstad. Jezus Christus. En wie vlucht er nou? Al waar de bloedwreker op de hielen zit. Die een doodslag heeft gepleegd. Wij die de toevlucht hebben genomen. En hoe weet ik het nu? of ik nu de toevlucht genomen heb. Wel, daar geeft Paulus zelf in Hebreeën 10 antwoord op in het slot. Want dan zegt hij het niet uit triomfantelijke overwegingen, maar vanuit verwondering. Wij behoren niet tot degene die zich onttrekken, maar wij behoren tot degene die geloven tot behoud van de ziel. Ik ben binnen, zegt Paulus, binnen de Vrijstad. Ik geloof in hem die voor zondaren in de wereld gekomen is, die zijn bloed voor zondaren gestort heeft. Geen andere vrijstad, geen andere vrijplaats dan Jezus. En nu gaan we regelrecht naar het hart van de tekst. Want daar staat in vers 9, maar wij zien Jezus. Dat laten we lekker staan, want er staat er goed. Jezus, zaligmaker van zondaren. Wil je Jezus zien? Dan zie je de zaligmaker van zondaren. Het ware geloof heeft een zaligmaker nodig. Een schuldovernemende borg nodig. Het ware geloof kan zichzelf niet meer redden. Kan zichzelf niet meer op de been houden. Maar is een gebrokene. En moet geholpen worden. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wij zien Jezus. Opmerkelijk toch, dat Paulus in hoofdstuk 1 spreekt over God en de Zoon. En hier, als het gaat over, nadat die aansporing van vers 1 tot en met 4 is geweest in vers 2, over het horen, over het ware geloof, dat hij daarna spreekt over Jezus. Inderdaad, hij is het voorwerp van het geloof. Op hem richt zich het geloof. Kunnen we het gelijk onderzoeken bij onszelf? Het ware geloof heeft in meer of in mindere mate kennis aan Christus. Ja, maar hoe diep is die kennis? Het gaat om waarheid. Dat er kracht van hem uitgaat. We kunnen ons bezighouden met de vraag, hoeveel kennis is dan nodig? Maar die vrouw die van achter de Heer Jezus aanraakte, de zoon van zijn kleed aanraakte, er ging kracht van hem uit. En dat is het. Dat gaat dwars door je heen. Dat weet je. Ook al kun je het niet benoemen, of onder woorden brengen, maar er gaat kracht van hem uit. Want er is kracht in het bloed van het lam. Dat geeft rust. Dat geeft vrede bij aanvang. Ook al lopen de tranen over je wangen. Ook al kun je geen woord uitbrengen aan het heilige avondmaal. En dan zeggen de buitenstaanders, nou wat gaat daar nou vanuit? Vlat geen blijdschap. Ik word er zo koud van als ze dat zeggen. Want wij weten niet wat in het hart leeft. De vreugde, de blijdschap. Van die rust die de Heere schenkt. Op grond van het bloed dat gestort is. Nou, daar heb je ook het kenmerk. Het gaat dus om Jezus te zien. Niet zomaar een denkbeeld van de Christus of een soort theorie die ik aanhang, een dogma. Hij moet mij geschonken worden op zo'n manier en ik moet het zo kunnen vertellen. Nee, het gaat om de zaligmaker van zondaren te zien. Ik zie geen dogmatiek. Ik zie ook geen kasten vol met boeken. Ik zie Jezus. Of ik zie niets. En dan vormen die boeken nog een mist. Waardoor ik hem niet kan zien. Of verhaaltjes. Of ervaringen van anderen of van mezelf. Wij zien Jezus. Nou, dat is het eerste. Wie? Wij. Dat zijn dus niet iedereen, niet alle mensen. Maar zij die het ware geloof beoefenen. Die Jezus zien. En dat ze het weten. Hem alleen. Hij kan mij zalig maken. En hij maakt me zalig. Ja, dat is het eerste. Wie? Wij die geloven. Wij die Paulus, en hij sluit ook anderen daarbij in, weten van die nood van de ziel, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren. Wiens eigen ik ben van hem, zonder heen. Zijn eigendom. Wij zien Jezus. Maar dan gaan we verder, want dan is er nog heel veel te zien aan hem. Want dan volg ik de tekst en dan lees ik daar dat hij een weinig minder dan de engelen geworden was. De liefde van de Zoon. Hij wilde mens worden. De liefde van de Zoon die het verlorene zoekt. Die zijn heerlijkheid aflegt. De heerlijkheid die hij heeft aflegt. Om mens te worden. Om het tegenspreken van de zondaren te verdragen. Om onder ons te zijn in de stinkwalm van de zonde. En om ook in zijn lichaam vermoeidheid en droefheid te ondervinden. Daarom onder de engelen een plekje gekregen. En Paulus gebruikt daar dus Psalm 8, om dat vanuit Psalm 8 ook aan te zetten en uit te werken. Het gaat dus om kerstfeest. Het gaat dus om de komst van de Zoon die mens geworden is. Wanneer je Jezus ziet, dan zie je hem die voor u, voor mij, zich vernederd heeft en op aarde kwam en mens werd, zijn vernedering. Daar willen we toch over hebben met elkaar. Dat is toch geen gepasseerd station. Kerstfeest, dat is een eeuwig wonder. Waar ook de eeuwigheid voor nodig is om dat uit te wonderen. De liefde van de Zoon om te komen. Om zich te vernederen. Onder de engelen een plaats ingenomen. En het was een plaats van lijden. Nee, niet een lijden zoals de mens ook weet van lijden. Want mensen kunnen ook lijden, zeker. En verdriet kan intens zijn en diep. En littekens kunnen blijvend opengaan en schrijnen. Maar hij was onder ons, volmaakt en heilig. Hij heeft onder ons willen wonen en werken en leven. Hij wilde tot zonde gemaakt worden. De heilige, de zondeloze, wilde beladen met de zonde der wereld. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij is in de wereld gezonden, zegt Johannes ook in zijn brieven, opdat hij de zonde zou wegdragen. O, hij is tot zonde gemaakt. En daarom wordt het hier ook onder woorden gebracht door Paulus. Het lijden des doods. Hij heeft onder ons geleden. Lijden des doods tot aan de dood van het kruis. En dan gebruikt Paulus daar twee woorden. Lijden des doods en de dood smaken. Hij is de dood ook daadwerkelijk ingegaan. De dood geproefd. Wij zien Jezus. Die de dood gesmaakt heeft. Het lijden des doods heeft ervaren. Aan zijn lichaam en ziel. Maar dan wordt het ingewikkeld, gemeente. En ik kan het ook niet makkelijker maken, het is gewoon ingewikkeld. Maar ik probeer het een beetje uit te leggen. Want dan staat hier, en leest u maar gerust mee hoor in de tekst. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dat is heel moeilijk. tenminste, ik vind het moeilijk. Opdat hij door de genade van God de dood smaken zou. Dat gaan we eventjes aanvoelen met elkaar. Dat hij door de genade van God de dood smaken zou. De genade van God is toch dat ik gratie krijg. Genade van God is toch dat ik leven krijg waar ik de dood verdiend had. Genade is toch tot behoud. Ja, voor ons mensen blijkbaar wel. Zo grote zaligheid. Door de genade Gods. Dat zondaren die sterven moeten uit Gods hand het leven krijgen. Gratie. In plaats van de dood. Gratie, genade. Maar dat kan ik dus niet toepassen op Christus. Door de genade Gods. Hij kreeg geen gratie. Door de genade Gods heeft hij de dood gesmaakt. Dus die genade van God is de grote motivatie achter het lijden van Christus. Achter de dood van Christus. Wat dus voor u en mij geldt, gold niet voor Christus. En dat is heel moeilijk. Want had Paulus dan beter geen ander woord kunnen gebruiken? Ja, dat kan altijd. Een ander woord gebruiken. Maar hier staat nu eenmaal dit woord. In het Grieks, chariti. Charis, genade. Maar zo is het ook al in de vroege kerk een worsteling geweest bij de uitleggers van hoe moeten we dit nou uitleggen? Het valt niet uit te leggen. De genade van God, waardoor Christus dus de dood smaakt. Maar nu zijn er ook handschriften van de Bijbel ontdekt. Handschriften waarin niet het woordje chariti staat, genade, maar waar het woordje choris, dat lijkt op elkaar, staat. En het woordje choris, dat betekent zonder, afgescheiden van God. En ik denk dat daar wel een weg ligt om deze moeilijke tekst uit te leggen. En dan wordt die heel mooi. Dan wordt die heel makkelijk zelfs. Want dan mag ik u uitnodigen om mee te gaan naar Golgotha. Want daar is de borg, de Zoon van God die mens geworden is. Die het lijden des doods heeft gesmaakt. Daar hangt hij, in die drieurige duisternis. En daar is hij verlaten geworden van zijn hemelse Vader. Daar hoor ik hem uitroepen. Mijn God, waarom heb ge mij verlaten? Afgezonden van God. Zonder God. Maar dat is de hel. Inderdaad, dat is de hel. Voor Christus geweest. Zonder God. Hij lijdt daar en hangt aan het kruis als mens. Van God verlaten. Als mens. Zonder God. Daar ervaart hij de smarten van de hel. Zonder God. En dan ga ik die tekst opnieuw met u lezen. Opdat hij zonder God, afgesneden van God, voor allen, daar is het gebeurd. Daar heeft hij betaald. Daar is hij in de plaats van die zondaren verlaten geworden van zijn hemelse Vader. Daar heeft hij gepeild de diepste diepte van de helse verlatenheid. Daar heeft hij de toorn van God ondervonden, de toorn van God over de zonde. Daar is hij afgesneden van zijn Vader. Dat wat de hel uitmaakt, heeft hij ondervonden. Dan ben ik toch blij dat er ook een handschrift is dat leest choris. Afgesneden van God. En dan ben ik ook blij dat ik hier in onze oude vertrouwde vertaling het woordje genade lees. Want inderdaad, hij kreeg geen genade. Opdat er, doordat hij verlaten werd, genade zou zijn voor de uitverkorenen. Nee, er staat wat anders, mensen. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Er staat er echt voor allen. Ook niet voor een zondaar die zich al heeft gewend tot de Heer, die op weg is om de Heer te zoeken. Dat is het evangelie. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat is waarom er prediking is. Dat het offer van Christus, het bloed dat hij gestort heeft, genoegzaam is. En dat wij ons niet allereerst hoeven druk te maken over de vraag, is het nu alleen voor de uitverkoren of niet? Ben ik een uitverkoren of niet? Maar allereerst mag ik zeggen, o God, u hebt genade voor mij. U hebt genade voor de grootste van de zondaren. Maar daar zit op vast, hè. Niet of je uitverkoren bent. Maar dat je de grootste van de zondaren bent. Want dat willen we niet. Ja, in de spraak wel. Mooi verhaal. Ik zoek ernaar en ik sta ernaar en ik wil het zo graag. Maar de grootste van de zondaar komt erachter dat hij niet wilde. De grootste van de zondaar die dacht eerst, ik wil wel, maar de Heere wil niet. En die is aan het werk gegaan, reformeren en netjes gaan leven. Maar de grootste van de zondaar komt erachter dat hij en dat zij met al zijn bekering en verandering een hater is van God en zijn genade. En dat het niet is dat ik wil wel, maar God wil niet. Maar dat het is, ik wil niet en God is de gewillige. Christus die zijn armen wijd openbreidt en zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Vermoeid met zonde, vermoeid met schuld, vermoeid met de toorn. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. De grootste van de zondaar zegt, Heere, ik heb met al mijn leven, al mijn bidden, al mijn veranderen, u nog nooit in het oog gehad. Maar het draait niet om mij. Zoals de preek van Hebreeën begint. God. Dat is het eerste woord. God. Maar dat wordt ook in mijn hart gesproken. Als je de grootste van de zondaar bent. Dan zeg je. God. Het gaat om u. Wie u bent en wie u wilt zijn voor een verloren zondaar. Dat u uw zoon hebt gezonden. Dat de zoon mens wilde worden. Dat hij voor mij wilde lijden. Dat hij voor mij de dood gesmaakt heeft. Dat hij voor mij afgesneden is geworden van God. Waar ik de eeuwige dood had moeten ingaan. Waar ik had moeten sterven. Is hij voor mij op die plaats gaan staan. Ja, dan begrijp ik ook het heilige avondmaal, het formulier. Want er wordt daar gesproken als het gaat over de overdenking wat hij gedaan heeft. Dan staat er zo, hij verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hoort u het? Nimmer meer van God verlaten. En als je daar iets van smaakt en proeft, Dan begrijp je ook waarom Paulus het woordje voor allen heeft opgeschreven en het niet heeft ingeperkt. Want als je er zelf van drinken mag, er zelf door leven mag, dan zeg je, het kon voor mij, kan voor iedereen. Als het voor jou kon, voor mij kon, dan kan het ook voor een ander. Dan word je ruim bij God vandaan. Omdat je zelf hier hebt gezien dat hier de benauwdheid zit. Het nauwe denken over God en zijn genade. Als dat schuld voor je is geworden, kun je niet meer nauw en benauwd over God spreken en denken. Voor allen. Wij zien Jezus. Ik heb nog maar een klein gedeelte benoemd. Maar we gaan verder. Hij is gekroond. Met heerlijkheid en eer. Ja, hij was op aarde. Ze spogen op hem. En ze staken de vinger uit. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Ze schudden hun hoofd. Niemand heeft hem geacht. Jesaja 53 had het al geprofeteerd. Het is ook vervuld. Zich van hem afgewend. Maar wie door het geloof mag weten wie Jezus is en Jezus mag zien, ziet hem met heerlijkheid en eer gekroond. Mijn Jezus is met heerlijkheid en eer gekroond. Paulus neemt ons mee en zegt, kijk eens mensen, hij is gekroond. Jezus is gekroond. De zaligmaker draagt een kroon. Handelingen 2 vers 33. Daar kunnen we het lezen, dat ogenblik. Door de Vader, door de rechterhand van de Vader verhoogd. Verhoogd aan de rechterhand van God. En dat is een diepe troost. Als je zo Jezus mag zien. Wij zien Jezus met heerlijkheid, dus door de Vader gekroond en verhoogd aan de rechterhand des Vaders. Dat is tot een diepe troost, want hij is mijn zaligmaker. Mijn zaligmaker is gekroond. Mag ik het anders zeggen? God is tevreden met het Lam. God is tevreden met het werk van Christus. Met allen ook voor wie hij gestorven is, is God tevreden. Hij werd gekroond met heerlijkheid en eer. Zijn werk is volkomen. Zijn werk is af. Er is Rehoboth ruimte voor zondaren bij de Vader. Door hem. Daar zie ik op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Als dan mijn eigen hart me aan moet klagen. En ik moet met Paulus kermen. Ik ellendig mens. Dode ik staat er letterlijk. Talaiporos. Dode ik. Ik kom er telkens opnieuw achter dat er hier van binnen de dood zo heerst. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Uitrukken uit het lichaam des doods. Geen punt, nee. Want dan gaat Paulus verder. Ja, maak het eens af. Ik dank God. Door Jezus Christus. Daar is dat zien van Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat je eigen hart je aan moet klagen. Na ontvangen genade, verzondigd, zonde met zonde vermeerderd. Maar geen punt. Ik dank God door Jezus Christus. Zo is er dan nu, in dat heden van de Romeinen 7, geen verdoemenis. Voor die in Christus Jezus zijn, die niet wandelt naar het vlees, maar naar de geest. Dat is de ware heiligmaking. De nieuwe vertaling trouwens weggelaten. Hou je daarom maar aan de oude vertaling. Want ook niemand kan God zien zonder de ware heiligmaking. Hij is gekroond. Met heerlijkheid en eer. God is tevreden met hem. En daarom ook met mij. Zeg het eens. Mag je op hem zien. Wij zien, mag je bij insluiten Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, zien dat God tevreden is met het werk van Jezus. Nog een aspect van het gekroond zijn van Christus. Want dan is er ook sprake in 2 vers 8. Dat alle dingen onder de voeten van de Heer Jezus onderworpen zijn. Alle dingen zijn hem onderworpen. Maar dan wordt het toch eventjes ingewikkeld. Want dan staat er in het vervolg van vers 8, doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ja, wat is het nu? Wel of niet? Wel onderworpen aan hem of niet? Nou, het is dus wel. Maar wat zie ik? Het woordje voorzien in het slot van vers 8 is niet hetzelfde woordje wat in vers 9 wordt gebruikt. In het slot van vers 8, daar wordt het zien, het woordje gebruikt, dat wil zeggen constateren. Gewoon, dat dringt zich aan je op. Dat is wat je leest in de krant, de foto's die je ziet, wat tot je komt. De berichten, de aanslagen in de wereld, de chaos die er is. De Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Ook op Urk, tot in de nacht door. Hoe het hier ook op Urk is, of in Alphen of in Rotterdam. Dat Satan zoveel macht heeft. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar te midden van die chaos, te midden van die schijnbare macht van Satan, want het is een schijnvertoning, een schijnmacht, ook al is het een pijnlijke vertoning en een pijnlijke macht, waardoor ook velen verwoest worden door naar het lichaam en naar de ziel. Maar het is toch een schijnvertoning. Want Paulus zegt, maar... Dat woordje had ik nog overgeslagen, maar nu begrijpt u ook waarom. Tegenstelling. Maar wij zien, dat is dat andere woordje, dat is dat doorzien, dat is verder zien. Dat is bij wat ik nu voor ogen heb in de wereld, of in mijn gezin, of in mijn eigen hart en leven. Maar daarbij zie ik hoofd omhoog op Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. Hij regeert en alle vijanden... Van ISIS tot en met Boko Haram of wat het ook is. Ze zijn aan zijn voeten neergelegd. Zalmacht had er al geprofeteerd. Het is bij de hemelvaart ook in vervulling gegaan. Dat lees ik immers in het vervolg van Hebreeën 2. Alle dingen heb gij onder zijn voeten onderworpen. Nou dominee, maar nu moet je punt nog even maken. Inderdaad. Dat punt ga ik maken. Want nu zijn er dus twee dingen. Ik zie wat voor ogen is en ik zie omhoog. Ik zie op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar nu ga ik met Paulus iets doen. Dan ga ik naar Hebreeën 10. En dan zoek ik daar vers 12 en 13 op. En dan gaat Paulus daar iets zeggen, dat is heel wonderlijk. Hebreeën 10, vers 12 en 13. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, dat weten we. Dat is hemelvaart. En dat geldt tot op vandaag. Voorts, en dan gaat Paulus zien tot in het hart van Christus. Voorts verwachtende. Het gaat niet over Paulus' verwachting. Het gaat hier over de verwachting van de Heer Jezus Christus. Voorts, ja, Paulus, hoe kom je daarbij trouwens? Want dat is het geloof. Dat verder ziet dan wat voor ogen is. Dat is dat zien van Hebreeën 2 vers 9. Wij zien, dat is doorzien, verder zien. Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dan zie ik hem op de troon en dan zeg ik het. Hij verwacht dat die dag zal aanbreken. Het is niet mijn verwachting dat die dag aanbreekt. Hij ziet uit, hij verlangt dat die zondaren, dat die vijanden aan zijn voeten zullen worden neergelegd. dat Hij zal rechtspreken, dat Hij zal oordelen, dat Hij de ware vrede zal brengen, voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Dit hoort wezenlijk bij het zien op Jezus. Niet alleen dat ik zie Hij voor mij, maar ook dat ik ga zien wat in zijn hart is. Hij verlangt naar die dag. Hoe word ik geperst, zo lees ik in Lucas 12. Dat verlangen naar het oordeel. Als wij al die chaos en die rampen en die wrede dingen zien. Zeg dan niet het loopt de Heer uit de hand of waarom gebeurt dit. Maar zie dan eens op Jezus op de troon met heerlijkheid en eer gekroond. Hij verwacht. Hij verlangt naar die dag. Hij zal komen. Hij zal recht spreken. Hij zal de ware vrede op aarde brengen. De engelen hebben al gezongen. En het zal ten volle vervuld worden. Vrede op aarde. Hij verwacht. Ook al heeft het kwaad nu zo zijn grote mond. En briest de leeuw de Satan om te verslinden. Maar zie eens op de verwachting van Jezus. De vijanden zullen aan zijn voeten worden neergelegd. Maar dan wordt het een belangrijke vraag. Ben je een vijand? Of ben je een vriend? Dan wordt het de vraag. Mag je op hem zien? Op Jezus zien met heerlijkheid en eer gekroond? Of zal Hij straks je voor eeuwig moeten verbreken? Voor eeuwig moeten wegzenden? Voor eeuwig moeten wegdoen in de plaats van het vuur van de eeuwige toren? Ja, dat hoort daar ook bij. Als we zien op datgene wat in het hart van de Heer Jezus is, dan zien we tot in de eeuwigheid toe tweelei bestemming. Een eeuwige zaligheid en een eeuwige rampzaligheid. Begrijpen we nu ook waarom Paulus begint in Hebreeën 2. Hoe zullen wij ontvlieden? We zullen niet ontvlieden. Zonder het zien op Jezus zullen we niet ontvluchten. Maar eeuwig omkomen onder Gods toren. In het zien op Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond, zien we tweelei bestemming. Onze eeuwige bestemming. Naar ziel en lichaam beide. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Ik heb nog een aantal dingen die ik wil benoemen. Dat is deze. Johannes 17, vers 24. Want als je mag zien op hem op de troon, zie je zijn verlangen naar het oordeel. Maar hij verlangt. Hij verlangt ook naar de zijnen. Ik hoor het hem zelf zeggen in Johannes 17. Vader, ik wil, dat is de wil van Jezus, dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die ik had van voor de grondlegging der wereld. O, dan mogen ze nu al heerlijkheid zien in Jezus. Een zalig maken van zondaren. Maar Hij verlangt dat ze zijn volkomen heerlijkheid zullen aanschouwen. Die heerlijkheid die Hij had van voor de grondlegging der wereld. Dan heb je ook echt een eeuwigheid nodig. Een eeuwigheid nodig om Hem te zien waar het nu al mee begint. Zien op Jezus. Maar Hij openbaart het ons. Ze zullen mijn heerlijkheid zien. Er is nog zoveel wat open staat. Nog zoveel om te zien in Hem. De helft, nog veel minder dan de helft, is ons aangezegd. Dat geldt niet alleen van de eeuwige toren, maar het geldt dus ook van de eeuwige zaligheid. Daarom wij zien Jezus. Daar zien we ook hoe vruchtbaar het is om te zien op Hem. Opdat als de verleiding komt tot zonde, dat we zullen zeggen, weg wereld. En zoals Jozef, zou ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God. Weg wereld, weg schatten, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoor, ik heb alles. Die parel van grote waarde. Het is mij genoeg. Gekroond. Wij zien Jezus. Ja. Nog een volgend aspect. Dat is deze. Dat de macht van Satan is groot, heb ik gezegd. Maar is wel principieel verbroken. En dat is ook wat in het vervolg van Hebreeën 2 naar voren komt. De angst der hel. De dood. Het is alles door Jezus overwonnen. En verlossen zou, lees ik in vers 15. Al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Ja, hij heeft ze uit die angst verlost. Kenmerk van genade. Dan is dit een zuiver Bijbels kenmerk. Verlost van de angst des doods. Ik zeg niet dat de dood geen koning der verschrikking is. Dat is de dood. Maar er is ook iets in het leven van al Gods kinderen. Wat ook Paulus in 1 Korinthe 15 verwoordt. In zijn loflied. Aan het slot van dit machtige hoofdstuk. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nu tart ik de dood. Ik overwin het graf. Neem mij geen Satan. De zegekroon af. Dat is McShane trouwens. Ja. Kenmerk van genade. De dood is overwonnen. Ook al kan de dood je nog zo aangrijpen en aangrijnzen. Maar wij zien Jezus. Kijk maar naar Stefanus. De stenen vallen op hem. Gestenigd om zijn belijdenis, om zijn getuigenis. De eerste martelaar. En hij ziet Jezus. En hij voelt. Wat voelt hij? De stenen. Hij voelt de armen van Christus die van de troon is opgestaan. Om hem thuis te halen. Want die macht van Satan is verslagen. Zo treffend. Als je de vraag moet stellen bij jezelf. Zal ik staande blijven? Als ik meegenomen word door een aantal mensen. Om een auto te repareren. Je hebt het misschien ook gelezen. En dat dan de vraag wordt gesteld. Zweer je geloof af. Beleid dat Allah alles is of zoiets. Anders zullen we je armen amputeren. En ze hebben die man zijn armen allebei geamputeerd. Hij heeft zijn geloof niet afgezworen. Hoe kan het, zou je afvragen. Maar ligt hier niet het geheim? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Psalm 23. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Het kan ziekte zijn. Rauw. Of dat de dood binnen je huis komt. Of ziekte je naar het graf brengt. Al ging ik ook door een dal van de schaduw des doods. Gij. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Gij zijt met mij. Om geen ogenblik, geen seconde uit zijn macht te geraken. Zijn liefdesarmen blijven onder mij. Hij draagt mij. Waarom Paulus ook uitroept in Romeinen 8. Niets, dood niet, de hel niet. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods in Christus. Gekroond met heerlijkheid en met eer. Hij zal terugkeren. En er wacht een troon op hem. Ja, een troon. De troon van David. Want wie op Jezus ziet met heerlijkheid en eer gekroond, weet ook dat er nog een lege troon wacht. Die andere troon, die hem toegezegd is, door de engel, bij de aankondiging, bij Maria. Hij zal de troon van David beklimmen en daarop zitten. Ziend op Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, hij zal regeren van de zee tot de zee. Ja, deze Jezus, zoals de engelen hebben gezegd bij de hemelvaart, hij zal terugkeren. Hij zal komen met de wolken. Deze, geen andere. Deze Jezus. En de engelen hebben het zelf gezegd, ik hoef niet te twijfelen. Jezus die ik lief heb, die zich voor mij gegeven heeft, die voor mij verlaten is geworden van de hemelse Vader, opdat er voor mij plaats zou komen bij de Vader. Deze Jezus, mijn koning, mijn zaligmaker, hij keert terug om dan ook de graven te openen. Tweelei opstanding, ten leven en ter verdoemenis. En allen die zijn verschijning hebben lief gehad, ze zullen voorkomen hem tegemoet en we zullen volgen. Wij, daar zijn die wij van Hebreeën 2 vers 9. Wij die hem, die Jezus mogen zien, met heerlijkheid en eer gekroond. Gemeente, mag ik dan afsluiten met het appel van vers 1 tot en met 4. Hoe zullen we ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Nou, lukt je niet. We ontvluchten niet als we geen acht slaan op die zaligheid. Hoe doe ik het? Niet door te zeggen, ik wil wel, maar God wil niet. Maar door te zeggen, o God, wees mij de onwillige, onmachtige, mag je ook zeggen, als je het maar bij de Heere brengt. Onmachtige zondaar, genadig. Zou de Heer niet horen? Hij die het oor geformeerd heeft? Zou de Heer niet uitredden, zoals we zongen met Psalm 40 vers 1? Hij zal het doen. Amen. gaan de Heere danken en bidden. Heere, zo danken we u voor uw woord dat u zendt in ons leven. En dat u ook Paulus hebt aangegord om de psalmen te interpreteren en uit te leggen en toe te passen op Christus. En dat u ook tot aan vandaag de dag doorgaat om ook nog steeds uw dienstknechten, uw woord te laten bedienen. Heere, open ons hart, neig het, voeg het samen tot de vreze van uw naam. Kleine kinderen en ouderen, jongens en meisjes, u bent de machtige. Ja, Heere, dat toch niet één van ons schijnt achtergebleven te zijn. Dat is ook de nood van Paulus in Hebreeën 4 vers 1. Die nood, wanneer er ook zijn die onverschillig doorleven. En al jaren de prediking hebben verwerkt, dus niet verwerkt. O Heere, bekeer nog. Of als een jongere aangeraakt werd, of een oudere, Heere, dat het geen voorbijgaande indruk zal zijn. En dat we ons niet laten inpakken door de binnenpraters, maar ook die van buitenaf naar ons toe komen. Maar dat we onszelf alleen maar rust gunnen in het zien op u. Heere, openbaar uzelf dan maar, zoals u het ook wilde doen in de prediking. Het was opdat wij zouden zien. Ja, Heere, wilt u het maar schenken. We zullen u zien. Als u het werkt, zal niemand het keren. We danken u voor deze zondag. Uw woord dat mocht klinken. Psalm 123. En nu ook Hebreeën 2. Dat we met ons meedragen de week verder in. Zegen ons bij het werk dat wacht. Bewaar ook, als meerderen op vakantie zullen gaan, op de vele reizen die we maken, breng ons veilig op plaatsen van bestemming en ook weer terug. Dat we geen vakantie zullen nemen van u en uw dienst. Houdt u ons vast, Heere. En wilt u zo ook blijven bij hen die thuis blijven? Zegenen? Ja, Heere. We zien op u en danken u dat u het ook gegeven hebt, de kinderzegen bij Jacob en Fenneke van Veen. Dat er een dochter mocht worden geboren. U hebt alles wel gemaakt met moeder en kind. Een voorrecht, leven gespaard, leven gegeven. Gedenk aan dit gezin, ja Heere, nu ze geroepen zijn om vader en moeder te zijn, dat ze het in afhankelijkheid van u mogen doen. Om ook hun kind bij u de Heere te brengen. En als dat niet lukt, dat ze maar met die nood ook tot u zullen vluchten. Allereer door zichzelf aan uw voeten neer te leggen. Wat een heerlijke plek om nu aan uw voetbank neer te buigen. Dan wilt u toch genadig zijn. Ja, Heere, neem weg al het zondige. Zegen ook de predikanten van deze gemeente, de kerkenraad en al het ambtelijk werk wat gedaan wordt. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 84 vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Het tweede van Psalm 84. Gemeente, ik mag de naam van de Heere op u leggen, zodat de Heere u zal zegenen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.